De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Onderhandelen kun je leren. Verdiep je in de belangrijkste onderhandelingsstijlen.
I hope that no one will think of crossing a red line with Russia.
Tip 2. Zorg dat je jouw onderhandelingspartner en zijn situatie goed kent.
US and Russia have opposite views on what needs to be done.
Bedenk van tevoren argumenten waarmee je de andere partij van je voorstel kunt overtuigen, maar bedenk ook antwoorden om eventuele tegenargumenten te weerleggen.
Russia is a big country. The fact that they feel threatened by Ukraine is hard to understand, quite frankly.
Tip 3. Elke onderhandeling heeft zijn prijs. Bepaal daarom vooraf tot hoe ver je gaat.
We will never compromise on the right for every nation in Europe to choose its own path.
Beter geen deal dan een slechte deal. Ga oefenen met vrienden en familie. Wil je meer informatie? Kijk op kvk.nl/zzp.
Sorry. Dat laatste mag u even vergeten. Je moet natuurlijk zijn bij Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Toch?
Ja.
Zijn jullie daar?
Wij wel.
Volgens mij zijn we er.
Gezellig. Onze gast, net als ik van afstand, is Rusland-specialist bij Instituut Klingendaal, Tony van der Tocht. Welkom.
Ja, dankjewel.
Tony, president Poetin eiste veiligheidsgaranties rond Oekraïne en wel onmiddellijk. Daar is nu een week over gepraat. Wat heeft hij binnengehaald?
Vooralsnog niks. Kijk, hij heeft in december twee hele gedetailleerde voorstellen op tafel gelegd. Met een aantal dingen erin waarvan hij eigenlijk al van tevoren weet dat die niet aanvaardbaar zijn voor de NAVO en de VS. Niet alleen een keiharde garantie dat landen als Oekraïne nooit lid mogen worden van de NAVO, maar ook dat eigenlijk de NAVO zich helemaal moet terugtrekken uit Centraal- en Oost-Europa. Dus inclusief uit de NAVO-lidstaten, Baltische Staten, Polen, et cetera. Ja. Waar vooral over gesproken is van de week, is er nou nog een geitenpaadje te vinden van dingen die we dan eventueel wel kunnen overeenkomen met de Russen? En dan gaat het over vertrouwenwekkende maatregelen rond troepen, troepoefeningen, plaatsen van eventueel bepaalde systemen, wel of niet. Maar dat is aan de Russen aangeboden. Wat uit de eerste Russische reacties blijkt, maar onze centrale punten waar het echt om gaat, die zijn helemaal niet geadresseerd. En de rest is allemaal leuk en aardig, willen we ook over praten, maar daar gaat het wat ons betreft niet om.
Maar Tony, één ding hebben de Russen wel voor elkaar. Hè? Terwijl ze dus een pistool tegen de slaap van de regering in Kiev houden, zijn ze beloond met een gesprek met Amerika. Zonder dat Europa daarbij was, pas later gebeurd.
Nou, de NAVO is...
Ja. Ja, en de Amerikanen, de NAVO. Maar ja, ik denk toch niet dat dit hele verhaal alleen maar opgezet is omdat dan Biden met Poetin praat of zo. Dat lijkt me toch dat de Russen iets meer hiermee willen.
Ja, natuurlijk.
Dan alleen van, we worden nu serieus genomen. Ja, dat worden ze.
Wat moet dat dan zijn? Kijk, je hebt zelf al gezegd van... de voorstellen die hij heeft gedaan, die zijn onaanvaardbaar. En je zei erbij, dat wist hij zelf ook wel. Maar als je dat dan weet, waarom doe je het dan?
Ja, dat is de grote vraag.
Ja, het begint er toch steeds meer op te lijken dat dit een soort excuus is om uiteindelijk toch wat hardere maatregelen te nemen. Putin zelf, of zijn mensen noemen het militair-technische maatregelen. We weten niet precies wat dat betekent. Hè. Gaan ze dan bepaalde systemen opstellen in Belarus? Of gaan ze echt een beperkte militaire actie tegen Oekraïne doen? We weten het niet, kunnen niet in het hoofd van Poetin kijken wat dat betreft. Maar die militaire dreiging is niet weg. Die escalatie, die Kijk, wat NAVO wilde, de VS wilde, de-escalatie. Nou ja, dat is vooralsnog niet echt gelukt. Er liggen eerder meer troepen, er wordt harder geoefend. Er zijn niet troepen teruggetrokken nu van die
Oekraïnse grens.
Dus dat, pistool blijft op tafel.
Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, ik herinner me nog de prognoses van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die bijvoorbeeld in de New York Times te lezen waren. Het waren een maand geleden lagen er 100.000 troepen in de buurt van Oekraïne. Men zei van, nou, dat gaat oplopen naar 175.000. Dat is niet gebeurd. En als je ook kijkt, een aantal andere maatregelen zijn ook niet genomen. Er zijn wel wat helikopters verschoven in de richting van de grens. Maar het is allemaal echt onvoldoende om een echte interventie uit te voeren. Dus dan is nog steeds de vraag van, wat wil je nou eigenlijk hiermee? Dus dit is natuurlijk wel een teken om de druk op te voeren. Maar ja, wat wil je nou uiteindelijk bereiken met die militaire macht? Dat is denk ik nog steeds een grote vraag.
Ja, maar goed, je kunt het hebben over een grootschalige interventie. Die vind ik onwaarschijnlijk. Hè, dus daar hebben ze ook inderdaad de spullen niet voor. Maar je kunt ook denken aan die kleine separatistenrepubliekjes. En daar een militaire actie plegen. En daar kan makkelijk iets voor gevonden worden. Iets wat geframed wordt als een Oekraïnse provocatie van onze mensen daar. En ze hebben daar dus ijverig paspoorten uitgedeeld, Russische paspoorten. Van onze mensen zijn in gevaar. En de chef van de generale staf, Gerasimov, die heeft al een keer geroepen, er dreigt daar genocide. Nou, dan krijg je een soort Russische versie van responsibility to protect. Van ja, sorry jongens, we moeten wel, want die Oekraïners die zijn hier onze mensen aan het afslachten. Nou, dan krijg je een beperkte militaire invasie of actie, waarbij dan een entiteit gecreëerd wordt die misschien door Rusland wordt erkend of zoiets in zo'n soort scenario.
Dat zou je kunnen,
dan terecht.
Zou het nog helemaal mooi zijn vanuit de Poetins redeneringen om een om een corridor aan te leggen vanuit Rusland in de richting van de Krim. Dan pakt hij de hele boel in, dus ook in de richting van de Donbass. Dat zou me inderdaad niet verbazen. Dat moet ook militair technisch wel mogelijk zijn.
Maar een vraag aan jullie beiden, want het blijft toch een beetje raar. Hè? Er is een prachtige brug van Rusland naar de Krim. Hè? Daar kun je gewoon lekker met vrachtwagens overheen en zo. Die operatie die jullie doen, dat kost een hoop geld. Je krijgt een heel verarmd gebied erbij. Natuurlijk, je kunt water dan brengen naar de Krim. Want die waterleiding wordt wel eens afgesloten door Kiev, geloof ik. Hè? Maar het is allemaal wel. Het kost ontzettend veel geld.
Nou ja, wat je dus doet als je dus inderdaad een corridor gaat inrichten, dan pak je ook Mariupol erbij. Dan sluit je eigenlijk gewoon die hele zee af.
Van Azov.
Die sluit je dan af. En dan kan eigenlijk gewoon geen Russisch schip, geen Oekraïns schip daar maar in komen. Het zou me niet verbazen als dat ook een belangrijke reden is om zo'n operatie uit te voeren. Want dat doet economisch enorm pijn voor Oekraïne.
Ja, dat is zeker.
Tony,
ja.
Is dat een achtelijke gedachte of?
Nee, dat is geen achterlijke gedachte. Maar ik denk niet dat ze dus echt grote risico's willen lopen voor alleen maar dat. Hè? Dus je moet, ik denk dat Rusland, die heeft toch het grotere strategische plaatje in gedachten.
Dat weet ik niet.
Het is voor mij ook nog altijd een vraag waarom voor Poetin dit nu zo urgent is. Dat hij nu dit soort garanties wil hebben en het heel bedreigend ervaart wat er nu gebeurt. En mijn observatie daar is van dat hij het gevoel heeft gekregen dat Oekraïne langzaam voor Rusland voor altijd verloren dreigt te gaan. Een soort point of no return langzamerhand wordt bereikt. Mm. En in het Russische idee is, als ze een grootmacht willen zijn, moeten ze Oekraïne erbij hebben of in hun invloedssfeer. En anders zijn ze geen serieuze grootmacht meer. En dat dreigt nu verloren te gaan. En daar wil hij dus gewoon een duidelijke rode lijn trekken, denk ik.
Nou ja, als je dat
want anders, waarom
noemt
dit nu zo opkloppen? Want je hebt een soort situatie die van een soort protracted conflict. Zakkert de hele tijd door. Is als zodanig al voldoende om ervoor te zorgen dat Oekraïne op dit moment of in de nabije toekomst geen NAVO-lid wordt.
Nee, dat weet je dus natuurlijk ook wel. Maar of dat nou een strategisch plaatje is, weet ik het niet hoor. Want hij staat natuurlijk ook niet bekend, Poetin, als een geweldig strateeg, meer als een tacticus.
Ja. Ja, het kan ook opportunistisch zijn. Hè? Gewoon dat hij denkt van, nou ja, Biden is ook bezig met hele andere dingen, met andere prioriteiten. En ja, ik heb nu ook een gelegenheid om dat wat makkelijker te doen. Hè? Dus je hebt, speculeert er misschien op van een nieuwe onervaren Duitse regering. Het is misschien ook een moment dan voor Poetin de tacticus, zeg maar, om dan nu iets te doen. En ik vraag me ook af in hoeverre die hier, hij heeft wel met de Chinese leider gebeld, in hoeverre hier ook een afstemming is tussen Poetin en Xi. Dat misschien Xi wat meer wil drukken op Taiwan en tegelijkertijd Poetin op dit verhaal.
Ja, want het is echt toevallig dat vrij kort op elkaar de problemen rond Taiwan zijn ontstaan en nu dit. En was wel voorspeld, hè? Want op het moment dat Europa zwak is, Amerika zijn aandacht moet richten op China, dan wordt het automatisch een betere kostenbatenanalyse voor Poetin om de druk op te voeren op Oekraïne. Ik bedoel, dat is wel voorspeld. Dat lag echt gewoon wel in de lijn van de verwachting dat dit zou gaan gebeuren. En ik denk een punt wat je nog niet hebt genoemd, maar wat ook niet onbelangrijk is, is het feit dat de afgelopen jaren geprobeerd is om Europa te verdelen. Nou, dit is echt wel een methode om Europa te verdelen en om ook de transatlantische band zwakker te maken. Want hij weet zeker, Europa kan militair gezien geen deuk in een pakje boter slaan, dus daar heeft hij niks van te duchten. En hij weet ook dat in dit soort situaties, in dat postmoderne Europa, de geest van Chamberlain wel echt gewoon door Europa waard, hoor. Dus Chamberlain 38... ik heb een afspraak gemaakt met Herr Hitler om ervoor te zorgen dat het niet verder gaat. Ik denk dat er veel mensen zijn in Europa die echt bereid zijn om toe te geven. En dat merk je al, omdat men zegt, maar de Krim, dat was toch eigenlijk altijd al Russisch. En daar hebben ze toch recht op. En invloedssferen, dat is toch prima. Dat hoor je nu al, hoor. Je hoort dat vrij consequent, hoor je dat in heel Europa.
En het speelt ook op de langere termijn. Hè? Van Amerika heeft nu gezegd wat ze gaan doen als Poetin zou aanvallen. Hè? En ze praten natuurlijk ook over Zwift. Het is nu nog zo dat er veel EU-lidstaten daartegen zijn. Hè? Met andere woorden, het zou heel goed kunnen zijn dat de EU die sancties van Amerika niet overneemt. Nou, dan ben je dus uit elkaar gespeeld. Plus dat natuurlijk Poetin nog de gaspijpleiding een beetje kan knijpen, wat hij volgens het IAE al een beetje doet. Hè? Nou, de puinhoop in Groningen, jongens, we zijn nu al ontzettend kwaad.
Maar je krijgt een afweging. Hij hoeft ook maar 2-3... weken de gaskraan dicht te draaien. Ja. Meer is niet nodig om totale chaos in Europa te creëren. Nee. En dat betekent dus gewoon dat wij helemaal niet zoveel opties hebben. En hij weet dat. Kijk, als je gaat nadenken over een mogelijke tegenstander, hoe die erin staat, dan moet je denken, wat is zijn kosten-baten-analyse? Nou, de kosten die hij heeft om zijn doelen te bereiken, die zijn helemaal niet zo hoog.
Nee.
Want de sancties die zullen afgezwakt worden door Europa. Hij kan met militaire macht kan die bijna niks. Daar heeft hij geen problemen mee, want Europa kan bijna niks met militaire macht. NAVO in algemene zin niet. Er zijn ook te weinig Amerikaanse militairen in Europa. Dus dat kan niet. Dus als je een kosten-batenanalyse maakt vanuit zijn perspectief, dan zijn de kosten om iets te doen in Oekraïne, maar die zijn eigenlijk laag ten opzichte van de baten. Althans op dit moment. Wat in de toekomst kan gaan gebeuren, dat weten we natuurlijk niet. Want misschien verzandt hij wel in een enorm conflict in Oekraïne. Ja. Maar dat speelt volgens mij nu niet.
Ik heb daarbij toch twee kanttekeningen. In de eerste plaats, dat wij te vaak denken van oké, die doet economisch financieel pijn. En wij zouden dat dus niet doen. Dat wil niet zeggen dat Poetin niet bereid is om zelfs hele hoge kosten gewoon op de koop toe te nemen.
Ja, nee,
omdat het strategische doel dat hij voor ogen heeft voor hem belangrijker is.
Ja, klopt. Maar dat is ook een kostenbatenanalyse.
Dat is de kostenbatenanalyse. Maar die moet je vooral vanuit Poetin. En de Russen hebben de afgelopen jaren al zich deels al ingedekt tegen mogelijke sancties, ook op financieel gebied.
Klopt, ze hebben een eigen Zwift ontwikkeld.
Ja, ik weet niet hoe effectief dat is. Ze hebben met de Chinezen dingen gedaan. Dus dat zou kunnen dat ze eigenlijk al voorbereid zijn op zo'n situatie. Maar en verder over onze sancties en de geloofwaardigheid daarvan. He, er ligt nu in de Amerikaanse Senaat een heel uitvoerig pakket. Er vindt nauwe afstemming plaats in het G7-verband. En ook tussen de Amerikanen en de Europeanen en de EU. Godzijdank, dat was onder Trump niet het geval. Nu wel. Ja, Swift, kijk, er is... kijk, de Europeanen zullen daar misschien niet voorop lopen. Maar kijk, vanwege de positie van de dollar is het in de eerste plaats van belang wat de Amerikanen doen. Dat hebben we in eerdere gevallen gezien. Kijk, als bijvoorbeeld ten aanzien van Belarus, als Oostenrijk niet van plan is om financiële sancties te treffen vanwege de Raiffeisenbank en de belangen in Belarus, en de Amerikanen zouden dat wel doen, dan is dat veel en veel belangrijker. Want dan kijkt iedereen naar de Amerikanen en denkt van shit, ik wil niet dat mijn belangen in de VS nu in gevaar gaan komen. En ik onderworpen word aan Amerikaanse sancties. Hè. Dus zeker op financieel gebied zijn die Amerikaanse sancties veel belangrijker, ongeacht wat de EU doet.
Nou ja, die berekeningen zijn wel gemaakt. Hè. Als dus die sancties van kracht zouden worden en bedrijven zouden worden afgeschakeld van het internationale betalingsverkeer of de toegang tot SWIFT zou worden ontzegd. Ja, dan scheelt dat 2-3% van het BBP. Volgens mij overleven ze dat wel, omdat ze ook enorme reserves hebben. Dus ik denk dat dat probleem niet is. Ik denk eerlijk gezegd dat de grootste dreiging is, als je dezelfde sanctie krijgt van Amerika in de richting van China, namelijk het ontzeggen van toegang tot high-tech. Bijvoorbeeld halfgeleiders, chips. Die maken ze zelf niet of nauwelijks. En dan hebben ze echt wel een geweldig probleem. Want dat betekent gewoon dat je geen computer meer kan exporteren. En zeker als die sancties ook nog een keer van toepassing worden verklaard op Europese bedrijven, zodat die niet mogen exporteren naar Amerika, naar Rusland. Nou, dan hebben ze echt een probleem, hoor.
Ja. Ja, waar binnen de EU serieus over nagedacht moet worden. Hè. Dus even nog afgezien van het hele gasdossier, wat natuurlijk ook van belang is. Maar ook daar, hè, er zijn afspraken tussen de Amerikanen en de Duitsers gemaakt, waarbij men heeft gezegd van, nou ja, oké, die sancties tegen Europese bedrijven rond Nord Stream, die laten we maar even vallen. Ja. Omstreden in het congres, maar goed. Maar als er, en dat staat ook in de Amerikaans-Duitse verklaring, als er misbruik gemaakt wordt, geopolitiek, van Nord Stream, dan kunnen de sancties volgen. Het is nog niet erg helemaal precies uitgespeld wat dan dat zou kunnen triggeren. He, maar ja, ik zie niet. Kijk, nu Nord Stream, dat gaat voorlopig toch wel een tijdje duren, of het wel of niet door de regulator wordt goedgekeurd. Ja, ja.
Maar jongens,
maar ook het recente spel, he, deze week. Rusland mag Gazprom speelt met de gasprijs, speelt met de gasleveranties. Internationaal Energieagentschap in Parijs komt ermee en zegt van, hé, maar dat klopt niet. In Brussel is men ook wakker geworden.
Ja.
En ze, dit is prijsmanipulatie. He, ze leveren wat ze contractueel moeten leveren, maar ze leveren niet meer. Terwijl dat wel, Europa daar wel behoefte aan heeft.
Maar Tony, dus dat, als je nou goed kijkt naar Poetins kaarten, wij zijn afhankelijk van gas. Is gewoon ongelooflijk vervelend, maar dat zijn we, 40% EU. Hè? We hebben, als Swift kaart wordt gespeeld en Rusland heeft met China iets ontwikkeld en dat is betrekkelijk succesvol, dan zijn we die kaart ook kwijt. We praten nu over die halfgeleiders in die chips. Als Xi Taiwan zou pakken, dan heeft hij de chips. En die geeft hij wel aan Poetin.
Nou ja, daar hebben we het er eerder over gehad. Ik denk dat hij dan niet de controle over die fabrieken krijgt.
Nee, dan komt het daar. Maar het wordt wel heel spannend, jongens.
Ja, weet je, ik bedoel, ik verbaas me er ook iedere keer over dat dit onderwerp 5 is in het journaal.
Ja.
Ik vind dat echt heel vreemd. Ik bedoel, als je kijkt nu naar het Amerikaanse debat, dan wordt er gewoon onomwonden gezegd, er is voor de eerste keer weer een geweldige oorlogsdreiging in Europa. En ik merk dat zelf ook. Als we worden uitgenodigd voor programma's, ja, dan zie ik je tussen twee feestnummers in.
Ja.
Terwijl je er zou denken van, nou, hier is wel even echt iets aan de hand. Of misschien kunnen we gewoon geen crisis meer aan, hoor. We hebben al een financiële crisis of een coronacrisis. We hebben een Groningse crisis. Ik bedoel, misschien is dit één crisis te veel. Dat betekent dus wel dat het goed getimed is door Poetin. Dat moet wel gezegd worden.
Tja, de opportuniteit.
Ja, en je moet ook, he, voor het journaal, om het smeuïg te maken, je moet er ook beelden bij hebben. Hè? Als je geen beelden ziet van een actueel conflict, ja, dan, Ja, dan kun je wat Oekraïners in loopgraven zien die zich voorbereiden. Maar dat is het dan wel een beetje. Hè? Dus die vice-ministers en hun persconferenties, dat is geen smakelijke tv.
Hier. Nee, dat klopt. Maar dat betekent dus ook dat de urgentie hiervan niet doordringt bij het grote publiek, denk ik. Want ik ga maar vragen op bruiloften en partijen, die trouwens niet meer gehouden mogen worden, behalve in het in Downing Street 10. Maar vraag hoe ze hier tegenaan kunnen worden, dat valt wel mee. Ja, dit valt dus niet mee. Dat is het hele punt.
Hoeveel mensen in Groningen zouden beseffen dat we misschien verschrikkelijk moeten gaan pompen daar? Niemand, denk ik.
Nou, deze week had ik een gesprek met boze Groningers. En die realiseren zich dat wel, hoor. Dat wanneer de gaskraan door Poetin even wordt dichtgedraaid, dat er dan volop gepompt wordt uit Groningen. En ook hier, dat realiseert men zich wel. En dan breekt natuurlijk helemaal de pleuris uit.
Hoe gaat het vanuit hier nu verder? De Russen hebben dus gezegd, de gesprekken zitten op een dood spoor. Ik begreep dat er op schrift nog iets zou volgen vanuit Washington richting Moskou komende week. Valt er nou eigenlijk nog ergens over te praten?
Tuurlijk.
Of was dit het?
Nee, er wordt altijd gepraat.
Nee.
Altijd.
Nee, dat kan. Ja, ja.
Er is een aantal malen ook door Jabkov gezegd, dus die onderminister die onderhandelingen deed. Nou, het zijn geen onderhandelingen, het was meer een uitwisseling van standpunten. Dat ze geen enkel behoefte hebben om in te vallen. Dus ik denk dat die acute oorlogsdreiging, die is denk ik wat verzacht. Maar dit blijft natuurlijk gewoon maanden doorgaan.
Ja.
Iedere keer zal je zien dat die spanningen worden opgepookt. Ja. Door weer wat troepen te verplaatsen. Kijken of je weer een stap verder kan gaan. Maar dit kan nog maanden, misschien wel jaren duren. Maar uiteindelijk komt er natuurlijk wel wat uit. Dat is wel een wetmatigheid in de geschiedenis.
Hey Tony, een vraag aan jou.
Ik denk niet dat het jaren gaat duren. Kijk, Lavrov heeft wel gezegd, ik verwacht nu een schriftelijke reactie van de Amerikanen en de NAVO op onze voorstellen.
Mm-hmm.
Ik denk toch dat ze daarna ermee naar de grote baas in het Kremlin gaan. En zeggen van oké, hoe nu verder? Hè? Want zij zijn uiteindelijk, deze brave of minder brave mensen van buitenlandse zaken, zijn niet de besluitvormers daar.
Ja.
Dus Poetin heeft hun de opdracht gegeven, eind vorig jaar, van dit is wat ik geregeld wil zien, doe dat. En op korte termijn. Nou, zij komen straks terug naar de baas met dit resultaat. En dan is het aan Poetin om te bepalen van, nou, is dit voldoende of onvoldoende? En als het onvoldoende is, wat ga ik dan doen?
Het is ook onvoldoende.
Ja.
Maar het lijkt mij dus heel moeilijk om... Je hebt het zo opgeklopt, hè? ook in de Russische media, de publieke opinie, van nou, nu moeten we garanties krijgen en anders. Ja, dat je toch heel moeilijk nu kunt gaan zeggen van Oké, nou laat dan maar even zitten. Hè?
Nee,
dus het wordt wel steeds moeilijker.
Nee, dat kan ook niet.
En op basis van de gesprekken tot nu toe, verwachten jullie dan dat het Westen de eenheid weet te bewaren? Of wordt er toch die geest van Chamberlain die ik al aangeroepen heb?
Nou, Europa is heel moeilijk, hoor.
Ja.
En dat heeft gewoon te maken met het feit dat we ons in een positie hebben gemanoeuvreerd die gewoon niet handig is. Bewust bezuinigen op defensie, gewoon geen militaire kracht meer hebben. Dan kun je zeggen, ja, maar we willen niet vechten. Ja, maar dat is het punt niet. Het punt is dat een potentaat genaamd Poetin wel denkt in termen van militaire macht. En die gebruikt hij ook. En redelijk succesvol tot nu toe, want hij dwingt het hele Westen aan tafel. Nou, dat is een punt. Dus we kunnen niks. Dus hij ziet, wij hebben geen militaire optie. Dus ik kan gewoon wat dat betreft mijn gang gaan. Hij ziet dat het Westen afhankelijk is van gas dat uit Rusland komt. Door Jamal stroomt al helemaal niks meer door Wit-Rusland. Door Oekraïne steeds minder. Nou ja, dat betekent dus dat hij ons redelijk in de tang heeft. En dan zou je automatisch krijgen hier in het Westen, in Europa, dat mensen zeggen, nou laat maar toegeven. Natuurlijk, dat lijkt mij vrij logisch.
Kijk, tot nu toe heeft het Westen en in het kader van de NAVO, G7... Nou, vandaag spreken de EU-ministers van Buitenlandse Zaken elkaar. Tot nu toe is naar buiten toe in ieder geval die eenheid redelijk in stand gehouden. Of dat op langere termijn, als het echt pijn gaat doen met sancties, tegen sancties, dat is een vraag, ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Hoort u ons op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. We hebben heel veel vragen weer gekregen. Ja. Patrick Verschuren, pakt de glazen bol erbij en zegt: Rusland gaat eind januari, begin februari Oekraïne aanvallen en zal tot Kiev met de Dnieper als grens het oostelijk deel bij Rusland scharen.
Nou, hebben ze de aantallen militairen niet voor. Dat kan je niet doen met 100.000 militairen. Dat is onmogelijk.
Oekraïne is een groot land.
Ja, het is een heel groot land. Ja. En we hebben gezien dat je... Nou, neem even Afghanistan. Volgens mij is Afghanistan kleiner, denk ik, dan Oekraïne. Daar hadden we dus 125.000 militairen gelegen. Nou ja, we, de internationale gemeenschap. Nou, wie vindt Afghanistan een geweldig succes? Niet. Dus dat gaat hem niet worden. Dat kan niet met zo weinig militairen. Dan moet je er gewoon een 500.000 in pompen. En dan gaat het misschien lukken.
En de Oekraïners staan niet te wachten. Dus dat krijg je guerrilla-ellende en zo.
Nee, dat is militair technisch. Ja. Kan dat volgens mij niet. Of je moet zelfmoord willen plegen. Kan natuurlijk, maar het lijkt me niet verstandig.
De enige dreiging die toegenomen is, is dat, dat Belarus wat dichter tegen Rusland is aangeschurkt. Ja. Dus, zodat Poetin dus eventueel militair dus ook vanuit Belarus zou kunnen opereren. En dan lig je dus wel heel dicht bij Kiev.
Ik denk dat hij
dus
dat
de dreiging gaat... tegen Kiev is dus groter geworden.
Ja, en hij gaat waarschijnlijk troepen dan stationeren in het grensgebied met Polen. En dat heet dus de Suwalki Gap. Ja. En dat is een kleine corridor in de richting van de Baltische Staten tussen Wit-Rusland en Kaliningrad. Het zou mij, als hij dat gaat doen, ook dat is een verkapte oorlogsverklaring.
En Kaliningrad heeft kernwapens.
Ja. Hij heeft ook nog een keer gedreigd, althans, die discussie is deze week ontstaan, tot mijn grote verbazing, om militairen te stationeren op Cuba en in Venezuela.
Ja.
Nou, als je dat soort dingen allemaal gaat doen, weet je, dan bouw je echt wel de spanning gigantisch op. En dan moet je. Het lijkt dan wel alsof je dan erop aanstuurt dat het Westen, Amerika, wie dan ook, als eerste gaat ingrijpen. Dat zou me niet verbazen. Maar, nou ja.
Ja.
Dit zijn zeer onverkwikkelijke scenario's.
Nou, precies het scenario waar Bertel Jongman naar vroeg. Met Zircon-raketten in de buurt van Cuba. En hij had het over 9 M729 kruisraketten aan de westelijke grens Belarus en Kaliningrad. Nou, hoppakee, Bertel. Je wordt bediend.
Die raketten die zijn dus een antwoord. Of ja, eigenlijk is dat een van de redenen geweest om het INF-akkoord... het akkoord voor de plaatsing van middellange afstandswapens in Europa, om dat door Trump op te blazen. Maar goed, als je dit gaat doen, dan gaan we wel in belangrijke mate terug naar de Koude Oorlog. En dan gebeurt er iets wat we toen met z'n allen hebben weten te voorkomen. Namelijk de stationering van dat soort wapens in Europa. Daarom is dit ook redelijk onverkwikkelijk.
Hierover vraagt RPS, is de Oekraïne-crisis niet gewoon de Cuba-crisis, maar dan omgekeerd? En als je het op die manier bekijkt, is er dan niet veel voor te zeggen voor het standpunt van Poetin. De Amerikanen wilden destijds ook geen vijandelijke raketinstallaties zo dicht bij huis, net zoals nu Rusland.
De Cuba-kast is helemaal anders, want er waren dus twee mogelijkheden die tegenover elkaar stonden. Poetin kan dus wegkomen met een aanval op de Oekraïne, omdat het geen onderdeel is van de NAVO.
Ja.
Het is echt onvergelijkbaar.
Ja, en bovendien waren het nucleaire raketten die gericht konden worden op de Verenigde Staten. Nu staat er in, kijk, Poetin roept wel van er worden dan allerlei raketsystemen geplaatst in Oekraïne, maar dat is absoluut niet het geval. Dat zit ook niet in de planning. Dus het enige wat er aan Oekraïne geleverd is door een aantal Westerse bondgenoten zijn antitankraketten. Nou, voor zover ik bekend ben met dat soort spul, kan dat niet Moskou bereiken.
Dat bereikt een tank.
Ja.
En die staan bovendien in het westen van de Oekraïne, die Javelins. Vind ik ook zo grappig. Dat is een beetje aan het oefenen. Ik zou dat naar het oosten doen, lijkt me handiger. Maar
dus er snel genoeg naartoe.
Ja.
Mark Smeet zegt, voor de inval in Georgië deed Rusland groot een publiek een cyberaanval. Ja. Door de jaren heen zijn er legio andere Russian state-sponsored cyberattacks geweest. Vannacht een aanval op het Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken. Is dit onderhandelingstactiek of oorlogvoering?
Nou, in wezen is het natuurlijk gewoon oorlogsvoering.
Ja, druk van
als inderdaad het zo is dat het, om het maar even simpel te zeggen, het Kremlin hierachter zit. Dan is het gewoon wat we noemen hybride oorlogsvoering. En dan is het inderdaad van agressie.
En druk van.
Ja, maar dat blijft natuurlijk altijd heel moeilijk te bewijzen dat dat het geval is.
Ja.
Maar het kan. Het is niet onmogelijk dat in deze situatie daar natuurlijk Russen achter zitten.
Ja. Klein uitstapje van Huizend. Die wil weten of Rob is gevraagd om minister van Defensie te worden.
Nee.
Nee. Jammer. Leek hem een goede keus.
Nee.
Ja. Maar dus ik las het ook maken, in de krant, ja.
Bon, Joris zegt, ik blijf me verbazen. Hoe kan het toch dat zo'n economische dwerg zoveel geopolitieke invloed heeft? En hoe is dat straks als we allemaal aan de waterstof gaan en hun belangrijkste exportproduct niet meer nodig hebben?
Nou ja, kijk, het is energie en kernwapens dat Poetin sterk maakt. Hè? En ook de grootte van het land trouwens, en ook wel wat grondstoffen. Maar op de lange termijn is het natuurlijk zo dat Poetin zou net als Saoedi-Arabië en Qatar nu ontzettend veel geld moeten investeren in waterstof. Hè? Want over 20 jaar met gas en olie heb je veel minder te vertellen in de wereld. En dat zie ik Poetin nog niet doen. Er zijn wel wat plannen, maar Rusland heeft helemaal geen kennis op dat gebied. En dat zou natuurlijk een geweldige strategie zijn, want wij kunnen die fabrieken allemaal niet zelf maken. We zouden dat graag importeren.
Nou, dat is ook een van de redenen. Als je naar de Europese energiestrategie kijkt, daar staat dat ook letterlijk in.
Ja.
En dat is eigenlijk gebeurd na 2009, toen de gaskraan even is dichtgedraaid die door Oekraïne liep. Dat was trouwens geen geopolitiek spel dat toen werd gespeeld, maar dat was gewoon een financieel probleem met Oekraïne. Het is wel even gebeurd. En dat is wel, heeft een schok veroorzaakt in Europa. Zo, ik hoop dat wat er nu gebeurt ook eindelijk eens hier weer een schok veroorzaakt in Europa. Maar we doen maar iedere keer niks. Maar de grootste bedreiging inderdaad, Arad Jan, is inderdaad Fit for 55.
Ja.
Dus een vergroening, een Green Deal van de Europese Unie. Zullen gas veel minder kunnen exporteren. Maar dat is wel een kwestie van de zeer lange adem, hoor. Ja, voordat het eens een keer een effect heeft, dan zijn we ook gewoon 20 jaar verder.
Ja. Maar dan speelt het.
Wordt in Rusland wel gerealiseerd, maar
Exact.
Ja, er zijn daar natuurlijk ook de nodige krachten die zeggen, het huidige verdienmodel bevalt ons eigenlijk best, dus zolang het nog wat waard is, pompen dat gas.
Als je naar de cijfers
want nu levert het nog geld op en over 20 jaar misschien niet meer.
Als je kijkt naar de cijfers van de Internationale Energieagentschap, dan zit je nog decennia vast aan aan de huidige energiemix. En het is echt niet zo dat als wij besluiten dat we in 2030 alleen nog maar elektrisch mogen rijden in dit land, dat enige zoden aan de dijk zet. Dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, je kunt gewoon naar de cijfers kijken. Zo tot 2050 is nog steeds wereldwijd gas, olie nog steeds een zeer, zeer belangrijke brandstof.
Lex Seidsma vraagt, Rusland wil wel heel veel, maar heeft het wel de militaire capaciteit? Ze hebben nu militairen in Syrië, Oekraïne, Kazachstan en Georgië. Is de grens van wat mogelijk is nu niet bereikt?
Ja, dat is denk ik wel een hele goede vraag. Kijk, ze hebben een enorme zeepert gehaald toen ze Georgië binnenvielen.
Ja.
Dat is inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden. Toen dat gebeurde, dat was geen feest. Dat is niet goed verlopen. En daar zijn mensen geweest die ongelooflijk op een sodemieten daarvoor hebben gekregen. En dat heeft geleid tot een moderniseringsprogramma. En die krijgsmacht is wel enorm gemoderniseerd. Maar dat wil nog niet zeggen dat je goed in staat bent om dit soort operaties uit te voeren. Kijk nou eens naar Amerika met de meest machtige krijgsmacht van de wereld, nog steeds. Hoe die gewoon in elk conflict zo ongeveer onderuit gaat. Dat hangt er maar net van af van hoe zo'n conflict zich gaat ontwikkelen en hoe je de bevolking tegen gaat krijgen. Als dat gaat gebeuren en je raakt verzeild in een moeras, en dat is de Amerikanen een aantal malen gebeurd, Irak, Syrië, Afghanistan, dan ontstaat er een situatie waarin je eigenlijk niet zoveel kan.
Ja.
En die kans is vrij groot in Oekraïne. En ik zou mij zeer verbazen als Poetin of Gerasimov, de grootste militaire baas, dat niet begrijpt.
En er is een COVID-probleem. Hè? 40% is maar gevaccineerd in Rusland. En dat schijnt dus ook bij die soldaten te zijn. En verder, is het niet zo dat het Russische leger een conscriptieleger is? En dat er dus...
Ja.
Dat betekent dus, nou ja, dan ben je misschien ook niet altijd even geweldig gemotiveerd als je er geen cent voor krijgt. Ja.
Dus en dan als de bodybags echt terugkomen in Rusland, dan verliezen ze ook snel draagvlak onder de eigen bevolking.
Ja, het worden net zulke watjes als wij bij wijze van spreken. Ja, exact.
Boris Neerlander vraagt, Rusland heeft een eigen beeld van de geschiedenis en maakt zichzelf een slachtoffer. Hoe kunnen wij dit veranderen?
Niet. Nee, dat moeten ze zelf doen.
Ik vrees van niet. Nee, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik denk dat we moeten wel ons proberen dat te veronderstellen. Een voorstelling te maken van waar komen ze vandaan en waarom doen ze dit. Maar het grote probleem is dat voor een deel wordt dit ook gewoon geframed. Ingezet dat je jezelf kunt afvragen van geloven de Russen zelf alle details hiervan? Of is dit vooral een politiek wapen dat ingezet wordt tegen anderen? Framing, een eigen narratief. Ja. Herschrijven van de geschiedenis. Het past allemaal in dat kader.
Ja. Daar heb je natuurlijk helemaal gelijk. En daarnaast speelt nog een ander. We kennen dat het de geschiedenis heel goed. Hè? Een grote mogelijkheid met een groot en rijk verleden. Hè? Portugal bijvoorbeeld. Ja. Of het dagje van Engeland zelf. Met de Suez-crisis. Hoe ongelooflijk dat erop in. Britten worstelen daar nog steeds mee. Hè? Met het enorme machtsverval. Dus in die zin is het ook wel universeel, denk ik. Maar bij de Russen is het echt paranoia ook. Hè? Het idee van dat je dus weet vol te houden dat het Westen op het punt staat om aan te vallen, terwijl dat echt totale onzin is. En dat je volgens ook nog via de media dat zo succesvol die boodschap uitdraagt, dat wel 40% van de Russen dat wel denkt dat oorlog onvermijdelijk is. En zo weet je wel, nou, Dit is wel wat, hoor. Als je wat wil leren van volksmanipulatie, moet je in de Russische media gaan verdiepen.
Ja, ja.
Tot slot misschien, er is al wel iets over gezegd, maar Sjoerd van Vilsteren vraagt: wat is de deadline voor Poetin? Hoe lang kan hij aan de grens blijven zitten?
Heel lang. Zolang als hij wil. Het is zijn grondgebied. Hij kan permanente basis gaan inrichten. Dat is allemaal geen enkel probleem, hoor. Ook al wil hij er nog 500 jaar zitten, dan kan dat.
We kunnen hier nog lang plezier van hebben.
Oh ja, daarom zei ik, dit kan nog jaren gaan duren. Ja, ik ben het ook wel eens met Tony als hij zegt van ja, maar zoveel tijd heeft hij niet. Politiek gezien, dat zou best kunnen, want je lult je natuurlijk zelf al helemaal in een hoek. En uiteindelijk moet je wat doen om je eigen geloofwaardigheid te redden. Dat begrijp ik ook wel. Dus het vereist wel enige stuurmanskunst voor Poetin om hier uit te komen. Maar in principe kan dit natuurlijk gewoon nog jaren doorretteren.
Speelt het weer nog een rol? Sommige mensen praten over het bevroren.
Ja, zeker. Het is een beetje vervelend dat het een beetje opwarmt daar. En normaal gesproken zou de grond nu bevroren moeten zijn. En dan kan je met die fijne tanks eroverheen gaan. Maar het is nu een redelijke modderzooi. Dus dat is op dit ogenblik het geval. Dat is een heel aardig punt wat je maakt. Want Biden heeft ook aan meteorologen gevraagd om een goede inschatting te maken van wat daar gebeurt. Omdat er een directe relatie is tussen hardheid van de grond en het kunnen oprukken met tanks. Ja, dat weten wij allemaal niet meer, omdat we onze tanks hebben afgeschaft. Maar het is wel zo.
Maar het leuke van rupsbanden is toch dat je door een molshoop heen kan?
Ja, maar het moet niet al te drassig worden, want dan zakt de tank ook weg.
Omdat hij zo verschrikkelijk zwaar is.
Ja.
Eindigen we toch nog met rupsbanden. Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Ja. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tony van der Tocht en tot volgende week.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte, hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen 3 en 4:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.